Had hij goed het geluid, Harry? Goedemorgen, Harry had mij gevraagd of ik vanmorgen het woord wou brengen. Ik heb dat ook nog nooit eerder gedaan. En ja, we zien hier de kracht van God, hebben we zelf nou meegemaakt, ook niet verwacht. Ja, en het is goed om hier te zijn in deze gemeente met heel veel vreemdelingen. Daar gaat een stuk straks ook over waar ik over ga preken. Mensen uit verschillende landen. En ik denk dat heel veel mensen hier ervaren wat vreemdelingen zijn wil zeggen. Dat je gewoon in een andere cultuur leeft, dat je andere gewoontes hebt in dit land. En dat je ver bent van je eigen tehuis, ver weg van waar je geboren bent en waar je familie misschien hebt. En het is gewoon een heel ander land. En dat voelen wij echt, omdat ik ook met Frida getrouwd, met Spaanse. En voelen wij dat ook, dat verschil tussen culturen en hoe het... Maar het mooie van is dat we hier als één familie mogen zijn. Als één familie van de Heer Jezus Christus. En dat we elkaar zo mogen helpen en zo mogen opbeuren, zo mogen dragen, troosten. Hij is altijd met ons. En wij mogen gewoon ook iedere dag die liefde van hem, mogen wij in onszelf ervaren. Maar ook als geheel, gehele familie van God. Nou, ik wil het vanmorgen hebben. Florita zei, ik moest er netjes bij staan vanmorgen, vandaar een jasje aan heb. En, nou, ik heb de haren ook gekamd, maar de scheiding kon ik niet helemaal perfect in de midden krijgen. Goed, maar ik heb wel een bril nodig. Het gaat vanmorgen over zegeningen door beproeving heen. En dan kom ik dus terecht op de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. En daar gaat het eigenlijk over. Dit gedeelte wordt vaak gebruikt om beproeving te belichten. Maar ik wil vanmorgen de nadruk leggen op zegeningen die door de beproeving zichtbaar worden. Petrus bemoedigt ons om te wijzen op Gods grote zegeningen voor zijn kinderen door beproeving heen. En wat zijn nou die zegeningen? Dat is zegening is eigenlijk heil, voorspoed, het welbevinden. God wil niets liever dan dat wij voorspoed hebben, dat wij ons welbevinden, dat we ons goed voelen. Ik ga eerst lezen 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 2. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië, Bethanië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Het verbaast mij steeds in het woord van God hoe in een kort zinnetje zoveel in één keer opgeschreven kan worden. Dan moet je echt goed door je heen laten dringen om dat op te nemen. Aan wie schrijft Petrus deze brief? Aan de christenen als vreemdelingen in het huidige Turkije. Die plaatsen die ik net opgenoemd heb, die liggen in het huidige Turkije. Paulus die had in vele gebieden het evangelie gebracht, ook in deze regio's. In enkele van deze gebieden waren gemeenten ontstaan. Door de Joden die op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem waren en daar Petrus krachtige toespraak hadden gehoord. En dan wijs ik hier op krachtige. Die krachtige toespraak die bracht geloof ik wel 3000 mensen tot bekering toen Petrus sprak vol van de Heilige Geest. We hebben hier vanmorgen ook gezien de kracht die de Heilige Geest geeft. Wij hadden voor Lydie gebeden, maar hadden dit helemaal niet verwacht. Dus, maar de Heilige Geest is hier in ons midden en dan is het toch heel fijn. En waarom schreef Petrus deze brief? Petrus schreef deze brief als bemoediging en versterking voor de gelovigen die werden geconfronteerd met beproeving en met vervolging. Petrus begint met een groet, zoals ik net gelezen heb. Petrus die bemoedigt zijn lezers door zijn krachtige verklaring dat ze door God de Vader waren uitverkozen. Het was zijn genade. Uitgekozen wil zeggen, God had al voorkennis. Hij wist het al. God wist al hoe wij zouden reageren op zijn roepstem. En hij trekt ons altijd met koorden van liefde. Dus heel rustig en vredig. Zijn kinderen waren ooit alleen het volk Israël. Waarop ze ook nu aanspraak maakten. Of nog steeds. Maar nu wij ons geloof op hem gesteld hebben, mogen wij ook ons zijn kinderen noemen. En wij zijn ook zijn kinderen. Nu zijn wij door de Heilige Geest afzonderlijk, apart gezet. Afgezonderd, apart gezet om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Dus wij zijn uit deze wereld gehaald, apart gezet om hem te gehoorzamen. En dat is belangrijk om hem te gehoorzamen en ons geloof op hem te stellen. En hij heeft ons gereinigd door het bloed wat hij aan het kruis, wat hij gegeven heeft. Dit is alleen al een hele grote zegening voor ons, voor zijn kinderen. Het is ook een zegening dat de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons behoud bewerken. Deze drie enige God, deze bewerkt ons behoud iedere dag opnieuw. Ze zijn iedere dag druk bezig met ons om ons op het goede pad te houden. Om ons te troosten, om ons te genezen. En om ons, de Heer Jezus, om ons de weg te leiden. Dat we niet naar links gaan of naar rechts gaan. Maar hij trekt ons steeds met liefde weer op de goede weg. Dat we zo weer verder gaan. Daar is God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest iedere dag mee bezig. Tenminste, als wij hem opzoeken. Als wij naar hem vragen. Het is ook een zegening, de Vader heeft ons uitverkoren dat wij hem uitkozen. Hij wist allang hoe wij gingen reageren, op de manier, op de wijze zoals hij ons benaderde. Ik denk dat velen die hier zitten goed weten hoe God bij hen heeft aangeklopt. Zoals we hier zitten, weet iedereen wel hoe God bij hen aan heeft geklopt. Misschien door thuis het meer van thuis meegekregen hebben. Of door het woord wat gelezen wordt. Of bijvoorbeeld ook direct, God kan mensen ook direct aanraken door een visioen. Of door een beeld. Er zijn gewoon mensen die dat hier meegemaakt hebben. En ook misschien door een tekst die je diep in het hart in één keer aanraakt. Dat is Gods werk. Als daar plotseling een tekst naar binnen komt en het raakt je, dan weet je dat het van God komt. Maar wij hebben dus door onze eigen wil hebben wij gekozen om ons geloof te stellen op God. Hem geaccepteerd als onze verlosser. God laat in ieder vrij daarin om voor hem te kiezen. Dus God die gebruikt geen geweld om ons naar zich toe te trekken, maar hij laat iedereen vrij om te kiezen. De enige geliefde Zoon van God stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Nu wil ik even een uitstapje maken naar Romeinen 5, vers 6 tot en met 10. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijne tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht, of niet gemakkelijk, zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Even kijken. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gereinigd, door hem behouden worden voor de toren. Door dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, zijn wij gered en mogen wij elke dag leven. En het is niet het leven van deze wereld, maar het is het leven met Jezus Christus. Dit weten wij immers, dat onze oude mens is medegekruisigd en zijn wij vrij van zonden. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij met hem zullen leven. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En het is een leven met God, niet met de wereld. Dezelfde liefde waardoor Christus wilde sterven, liet God, de Heilige Geest, in ons wonen om ons iedere dag te zegenen. Dus met de liefde, dezelfde liefde, is de Heilige Geest in ons gekomen. En daarmee wil God ons iedere dag zegenen. Heeft God altijd het goede met ons voor. Door dezezelfde kracht is Christus uit de dood opgewekt. En zijn wij nu gered en mogen we iedere dag leven. Wees ervan overtuigd dat je niet een leven met Christus begonnen bent. Of dat je nu een leven met Christus begonnen bent, hierdoor heb je een onuitputtelijke bron van liefde en kracht om ieder probleem, iedere beproeving het hoofd te bieden. Dus een onuitputtelijke liefde en kracht. En je kunt hem vragen, iedere dag ook op, voor zijn kracht en voor zijn liefde, als je dat nodig hebt. Nu ga ik naar 1 Petrus 2, dat is dus het hoofdstuk 2, vers 21. Vers 21, ja. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. Er zijn vele redenen waarom wij lijden. Soms is lijden door een direct gevolg van de zonden in ons leven. Soms door een dwaasheid. En soms is lijden het gevolg van puur toeval. Petrus schrijft over een heel andere soort lijden. Het lijden dat onderdeel is van het werk dat God ons geeft. Dus dat is een heel ander soort lijden. Dat is een lijden wanneer wij met Jezus gaan wandelen, wanneer wij met God gaan wandelen. En wanneer wij willen werken in zijn koninkrijk, ja, dan op dat moment kan er vervolging en beproeving gaan optreden. Dat kunnen we ondervinden, omdat we het goede nieuws in de wereld willen brengen, omdat wij in zijn dienst willen staan. En dan is de andere kant, de duisternis, zit dan niet stil. En die wil ons aanvallen. En dat is dus wanneer we ons echt uitstappen voor het werk van God in deze wereld. Jezus heeft nooit gezondigd en toch heeft hij geleden om ons vrij te maken. Hij was vrij van zonde. Wanneer wij Jezus' voorbeeld volgen en voor anderen leven, moeten wij misschien ook lijden. Ons doel moet zijn, net als Christus, te leven en lijden te verdragen zoals hij. Met geduld en in kalmte. In vertrouwen dat God de toekomst in handen heeft. God die weet alles al, die heeft gewoon onze toekomst ook in handen. En daarom hoeven we ons geen zorgen te maken om verdrukking misschien in de toekomst. Want we weten gewoon dat de Heer bij ons is. De Heer weet al lang hoe wij zullen reageren. Daarom hoeven wij daar ons niet zo druk om te maken. Als het ons overkomt, dan moeten wij dus, hebben wij wel de hulp van God nodig om standvastig te blijven staan. Maar hij is er altijd bij ons. Nu ga ik weer naar 1 toe. De eerste brief van Petrus hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 7. Geloofd zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft ons doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijk, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in hemel weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeking bedroefd, omdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Even een beetje water drinken, want hè. Ja, dat is lekker. Hier zien we ook de nieuwe term. Letterlijk wedergeboren worden. Dan spreekt men van een geestelijke geboorte. De Heilige Geest brengt gelovigen in de familie van God. Ja, en deze nieuwe mens, dat kunnen we ook lezen, en dat hoef je niet op te zoeken, in Johannes 3. Dat gaat over Nicodemus, die zich afvroeg hoe een mens nou opnieuw geboren kon worden. In vers 6 staat, wat uit vlees geboren is vlees, en wat uit geest geboren is geest. Ik zal zelf even kijken. En er staat er in vers 3, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En als Jezus zegt, voorwaar, dan moeten we dat heel ernstig opnemen, want dan is het iets heel belangrijks. Dan moeten we onze oortjes echt gespitst houden, want hij legt er heel erg de nadruk op. En daar staat tenzij, en tenzij wil zeggen, dus als we ons, dat wij dus wedergeboren moeten zijn om het koninkrijk van God te kunnen zien. En er staat ook in vers 5, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk God niet binnengaan. Hier staat ook weer dat we geboren moeten zijn in water en geest om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dat maakt altijd zo'n indruk op mij, als er voorwaar staat, dan is dat heel belangrijk voor ons. En dan zie je ook wat de geestelijke wereld is, dat iets anders is van als de wereld, de geest van de wereld. Heb je bemoediging nodig in moeilijke tijden, zie dan op de woorden van Petrus. Hij baseert zijn vertrouwen op wat God voor ons en voor hem gedaan heeft door Jezus Christus heen. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden zijn wij wedergeboren, zijn wij nieuwe mensen geworden. God heeft zichzelf gegeven. Wij zijn geroepen om te leven vanuit de hoop op eeuwig leven. Daarvoor heeft hij ons geroepen. Ik zit wel eens te denken, wat moet ik met die hoop? Daar zit ik wel eens aan te denken. Ik wil gewoon liever zekerheid. Ik weet niet of jullie hebben, maar ik vraag me af, wat moet ik met die hoop? Ik wil gewoon zekerheid. Maar dat is natuurlijk mijn menselijk denken. Deze hoop groeit naar een zekerheid naarmate wij meer en meer met God wandelen. Dus het is eigenlijk een proces, en dat herkent waarschijnlijk iedereen in jullie wel, dat we van die hoop langzaam moeten groeien samen met God naar die zekerheid toe. Naar die zekerheid dat alles wat in het woord staat, wat alles ons geleerd wordt, dat dat zeker is. En dan We merken dat gewoon in ons leven dan. En dan groeien we en we merken ook dat God ons op bepaalde momenten troost geeft. Dat hij op bepaalde momenten kracht geeft. Dat hij wijsheid geeft. Dat hij openbaring geeft. Dat merken we wanneer we wandelen door het leven. Ik denk dat bij ieder van jullie zo is. En dat we dan langzaam gaan groeien. Dat we dan die hoop, die wordt steeds meer zekerheid. En dat is ook mijn verlangen, dat is jullie verlangen waarschijnlijk, om steeds meer zekerheid in die zekerheid te groeien. Eeuwig leven begint zodra wij God gaan geloven. Dan begint het al. En bij zijn familie horen, zoals we hier zitten. Dus wanneer we het gaan alleen gaan beleven, dat is denk ik ook niet goed. Het is beter om met, ook met de familie, om in de familie te zien hoe God werkt. Het geeft ons hoop en stelt ons in staat te leven met vertrouwen op God. Alleen mogelijk via een relatie. Dat vertrouwen in God opbouwen, dat gaat alleen door een relatie met hem op te bouwen. En dat kunnen we doen door het woord te lezen, dat kunnen we doen door gebed, dat kunnen we doen voor elkaar te bidden en ervaren dat hij bij ons is. Wij kunnen hem ook alles brengen wat ons zorgen maakt. We kunnen alles bij God brengen en hij troost ons. En vaak ook wel op een manier die wij niet verwachten. Of op een andere manier wat wij verwachten. Maar we moeten er gewoon van uitgaan dat hij met ons gaat. Dat hij bij ons gaat. Dat hij voor ons naast is. Hij is altijd bij ons. Hij zal zorg voor ons dragen. God wil ons helpen. Trouw te blijven aan zijn geloof. Daar help je ons ook mee. Wat voor moeilijkheden wij ook het hoofd moeten bidden. Wij moeten misschien beproeving, vervolging enzovoorts ondervinden of verdragen. Maar onze ziel zal geen schade oplopen als wij het geschenk, de genade van de verlossing in Jezus Christus aanvaarden. Dan zal onze ziel geen schade oplopen. Niemand zal ons van God af kunnen trekken. Wij weten dan dat wij de beloofde loning zullen ontvangen. Hoop wordt zekerheid. En dat is een grote zegen voor ons. Tenminste voor mij, ik denk ook voor jullie, dat die hoop, dat die steeds meer zekerheid wordt, of al zekerheid is, dat een grote zegening is voor ons. Waarom waren toen de tijd de christenen het doelwit van vervolging? Eerste plaats, ze weigerden de keizer te aanbidden, werden dan ook beschouwd als verraders. En de keizer vroeger in het Romeinse Rijk, dat was een god, die werd aanbeden als een god. Maar daar wilden de christenen niet aan meedoen. Ze weigerden ook deel te nemen aan afgodsdiensten in heilige tempels. Dus ging de omzet van deze lucratieve onderneming sterk achteruit. Want waar het christendom opkwam en waar het christendom groeide, verdiende hun minder geld. Zij steunden de Romeinse idealen van zelfverzekerheid, macht en verovering niet. Ze stelden de verschrikkelijke immoraliteit van de heidense cultuur aan de kaak en keerden zich daarvan af. Het paste niet in de norm en waarde van de christenen om hieraan mee te doen. En ze stelden dat aan de kaak. Wat zien we in de huidige tijd? In de huidige tijd zien we hetzelfde. Vele keren God terug toe. Oosterse godsdiensten, boeddhisme, hindoeïsme en zoals yoga, reiki, mediteren op een verkeerde manier enzovoorts doen hun intrede. Dat zien we overal. Overal zien we de boeddha-beelden voor de dag. Ik zag verleden jaar een busje met een aanhangwagen in Terborg rondrijden met een gigantische boeddha erop. Ik dacht, waar gaat dat nou weer heen allemaal? Zelfverzekerheid. Mensen streven naar macht, verrijken zich ten koste van de minder bedeelden. De zucht naar meer geld, bezittingen, viert ook in de huidige maatschappij hoogtij. Immoraliteit komt men overal tegen. De normen en waarden vervagen. En men denkt overal recht op te hebben. Mensen denken dat ze overal recht op hebben. Een levende seksindustrie ontwikkelt zich maar steeds verder en verder. En de media niet te vergeten, die ons iedere dag opnieuw beïnvloedt op een verkeerde manier. Verslavingen, spelletjes, drugs enzovoort, waar de mensen aan vastzitten en niet meer zonder kunnen. Dus er is niet zoveel verschil met 2000 jaar geleden in het Romeinse Rijk als wat we nu hebben. En als wij als christen daar niet aan meedoen, worden we wel gedoogd, maar zien ze ons als dom. Als wij daar wat van zeggen of dingen, dan zijn wij dom. Ja. Geloof jij nog in die dingen? Bijvoorbeeld, geloof jij nog dat de mens uit de dood kan opstaan? Is dan de vraag. We kunnen nog wel praten over God, maar als we de naam van Jezus noemen, gaan alle haren recht overeind staan. Dat is toch wel bijzonder, hè? Toen de tijd werden christenen vervolgd door de Romeinen, de Joden en hun eigen familie. Nu worden wij vervolgd door de autoriteit, want die willen het geloof uitbannen. Door vrienden kan het ook, door kennissen, door onze familie kunnen we ook. Die trachten ook wel eens ons van het geloof af te houden. Dus op dezelfde manier als toen. Petrus noemt lijden in deze brief verschillende malen. In hoofdstuk 1 noemt hij in vers 6 en 7, verheugt u als u beproefd wordt, daar wijst hij eigenlijk op. In hoofdstuk 3, vers 13 tot 17, kom ik straks nog even op terug. Het is beter goed te doen, ervoor te lijden, dan kwaad te doen. In hoofdstuk 4, vers 12 tot 14, Petrus zegt dat wij ons moeten verblijden naarmate wij deel hebben aan het lijden van Christus. Ja, ik noem deze hoofdstukken zo even snel op, maar kunt dat thuis nalezen, dus dan maar. Wanneer Petrus spreekt over beproeving, heeft hij het niet over natuurrampen of straf van God, maar over een reactie van een ongelovige wereld, op een reactie op ons van een ongelovige wereld. Als gelovigen hun licht laten schijnen, krijgen we met beproeving te maken. En ook met vervolging natuurlijk. Wanneer wij ons licht laten schijnen, wanneer wij ons uiten in deze wereld, dan krijgen we met beproeving te maken. Wij moeten beproeving accepteren als een onderdeel van het zuiveringsproces dat onzuiverheden wegbrandt en ons klaarmaakt om Christus te ontmoeten. Hij was zuiver. Christus was zuiver, God is zuiver. Wij moeten ons laten zuiveren om voor hem te kunnen staan. Om met hem, ja, om dingen van hem te verwachten. God houdt niet van zonde. En Jezus is voor ons gestorven aan de kruis om onze zonde op zich te nemen en daardoor zijn we vrij. Maar wij zitten nog steeds, toch nog wel, in een proces dat we steeds verder gezuiverd dienen te worden. Beproevingen leren ons te groeien, volgens Gods bedoeling. Maar in vers 4 zegt Petrus, God heeft de erfenis allang voor ons klaar liggen in de hemel. Dus God weet al hoe wij gaan reageren. Hij is een alwetende God. En daarom heeft hij die erfenis voor diegenen die hun geloof op hem houden, al klaar liggen in de hemel. De erfenis die door niemand en niemand zal worden aangetast en nooit waardeloos zal worden. Omdat wij op God vertrouwen en zal hij ons beschermen. Wees dus blij, er ligt iets heerlijk voor ons klaar. Dit is een grote zegen voor ons. Dus een grote zegen voor ons dat er uiteindelijk iets moois voor ons klaar ligt. Jezus zegt ook, voor jullie een woning bereid in de hemel. Dit is Gods zegen voor allen die in hem geloven. Zijn blijdschap en vreugde is nu met ons. Vandaar dat wij vanmorgen voor hem mochten zingen en muziek maken. In grote blijdschap, God houdt hiervan. Jammer dat de dansje niet bij was, maar het is goed om samen te lofprijzen, de Heer groot te maken, met muziek en met gezang. En daar worden wij ook allemaal zelf blij van. En dan mogen we genieten van de werkelijke familie, onze broeders en zusters, zo met elkaar in de Heer. Ik ga nu terug naar Petrus 3, vers 13 tot 17, waar ik straks over had. Petrus hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17. Geduldig lijden. En wie zal u kwaad doen als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vrees niet voor hun dreiging en laat u niet verschrikken, maar heilig de Christus in uw harten als Heere. Altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vrezen en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden indien de wil van God, indien dat de wil van God is, goed te doen dan kwaad te doen. Hier staat: wie zal kwaad doen als gij u beijvert, inspant voor het goede? Maar gebeurt het kwaad dan toch, dan bent u bevoorrecht. Daarom laat u zich niet door dreigementen afschrikken of door u in verwarring brengen. Satan zal altijd proberen u aan het twijfel te brengen en u aan te vallen. Sommige christen zijn van mening dat het geloof een persoonlijke zaak is, die men voor zichzelf moet houden. Maar we moeten altijd klaarstaan om vriendelijk en met respect antwoord te geven als mensen ons vragen stellen over het geloof. Maar door de manier van hoe wij zijn en leven, kunnen anderen jouw hoop op Christus duidelijk erkennen in jouw leven. Je kunt je afvragen: ben je bereid om anderen te vertellen, Jezus te vertellen over Jezus, wat Jezus gedaan heeft? Kun je getuigenis daarvan geven? We konden verleden week de getuigenis van Rachella horen, hoe God onze zorg voor iets ten goede doet keren. Dat is een grote zegening voor ons en een hoop. En ook wordt dat op dat moment een zekerheid. Je kunt misschien niet voorkomen dat een ander je aanvalt, maar je kunt wel ophouden met ammunitie, hen van ammunitie te voorzien. Ja, ammunitie is wat ze in het leger gebruiken, kogels en granaten en weet ik wat die allemaal. Maar daar moet je dus mee ophouden. Want het kan zijn als wanneer je aangevallen wordt, dat je dan terug wil schieten met allerlei dingen. Zolang jij doet wat goed is, zullen hun beschuldigingen hen in verlegenheid brengen. Wanneer je probeert altijd het goede te doen en ook niet een tegenaanval te geven, dan breng je die andere, die tegenpartij, breng je in verlegenheid. Wanneer je op de normen en waarden van het woord van God, wanneer je daarmee bezig bent. Houd je gedrag boven alle kritiek verheven, dat is ook belangrijk. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden, als God dat wil, dan kwaad te doen. Overdenk dit eens, wanneer anderen je aanvielen. Je hoeft niet je af te vragen wie daarachter zit. Dat zal wel duidelijk zijn. Stefanus kon met een glimlach sterven toen hij gestenigd werd. Waarom? De heerlijkheid van God was op hem. De wereld kon hem niets meer aandoen. Hij was al in de heerlijkheid. Hij was er al in. Hij was al bij God. En hij wist dat hij voorspoedig bij de Heer zou zijn. Hij kon zelfs zeggen, zoals Jezus ook gezegd heeft, vergeef het hem. Ik ga nu verder met Petrus hoofdstuk 1 weer. Petrus hier. Even een briefje hoor. Ik ga lezen vers 8 tot en met 12. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Na deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen. En van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden. Met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen. Die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Er staat ook weer heel veel. De meesten van ons hebben God nooit gezien, toch houden wij van hem. Vertrouwt hem, hoewel u geen voorstelling van hem kunt maken. Wij vertrouwen op God wel en we eindelijk geen voorstelling van hem kunnen maken. U hebt op een bepaald moment een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden, of zeker weet dat u gered bent. Dat is ook een grote zekering voor ons. De profeten in het Oude Testament begrepen niet wat redding inhield, hoewel zij zich ijverden en zochten, terwijl zij erover schreven, hadden ze nog heel veel vragen. Zij vroegen zich af wat de geest van Christus die in hen was, bedoelde. En de geest van Christus is eigenlijk de Heilige Geest. Want zij profiteerden over de vreselijke dingen die Jezus Christus zou doormaken. En over de verheerlijking die daarna volgde. Ja, de profeten die wisten op een gegeven moment, doordat ze geïnspireerd werden door de Heilige Geest, dat de Messias zou komen. En ze schreven ons veel in het Oude Testament over de Messias. Maar ze wisten niet precies hoe het allemaal in elkaar stak. Daarentegen hadden sommige lezers van Petrus' brief zelf Jezus gezien en wisten waarom hij gekomen was. Dus Petrus zelf en sommige daarvan van de eerste apostelen die hadden met Jezus opgetrokken en die wisten precies wie hij was. Hij was God, hij was de Messias, de beloofde Messias. Zij baseerden hun geloofszekerheid op Jezus, dood en opstanding. Zij hadden kennis uit de eerste hand. Zij waren persoonlijk met Jezus omgegaan. En Petrus zelf ook. Ik ga nu lezen vers 13 tot en met 21. Om God dus te lenderen van uw verstand. Wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voeg u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is. Word zo ook geheiligd in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrede. De tijd uw vreemdelingschap wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen zuiver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van de Vader overgeleefd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en een vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. In vers 13 staat, gebruik dus je verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt. Petrus dacht toen de tijd dat hij al heel zeer binnenkort terug zou komen. Maar het is nu al 2000 jaar en hij is eigenlijk nog niet teruggekomen. Maar wij weten gewoon die tijd niet, dus we wachten maar. En God zijn genade aan u zal bewijzen. Gehoorzaam aan God, omdat u zijn kinderen bent. God zelf heeft gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. En dat kunt u nazoeken in Leviticus 11, vers 44. Daar staat dat. Wees heilig, want ik ben heilig. Vers 19, u bent met het kostbare bloed van een volmaakt, vlekkeloos lam vrijgekocht door het offer dat Jezus Christus bracht aan het kruis, waarna hij met grote macht en majesteit is opgestaan. Wanneer de mensheid dit accepteert, is dat de grote zegening voor ons allemaal. Ik ga nu even vers 22 lezen. Laat je omslaan. 22, vers 22. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte lief en bestendig lief. Nu u de waarheid gehoord hebt, hebt elkander dan altijd van harte lief. Want u hebt een leven gekregen, gij geheel anders. Dus wij moeten elkaar gewoon lief hebben. En liggen bepaalde mensen ons niet, of misschien minder, wij moeten ze gewoon lief hebben. Het is een opdracht. Echte liefde kan onbaatzuchtigheid geven. Dat is een moeilijk woord, onbaatzuchtigheid geven. Dat is eigenlijk echte liefde kan is niet zijn eigen voordeel zoeken ten koste van anderen. Dus het is een belangeloosheid. Dus we willen de anderen dienen. We achten de anderen hoger dan onszelf. Dat is eigenlijk die onbaatzuchtigheid. Daarom kan een zelfzuchtige mens niet werkelijk lief hebben. Een zelfzuchtige mens, dat is een mens die volkomen opgaat in zijn eigen belangen. En de belangen van anderen terugbuigt naar zichzelf, naar zijn eigen ego, naar zijn eigen begeertes. Waarom? Om boven de ander te staan. Dat is een zelfzuchtig mens. Gods liefde en vergeving maken ons vrij van het op ons gericht te zijn en stellen ons in staat anderen te helpen, zonder voorwaarden. Dat is die liefde van God, zonder voorwaarden. Volg het voorbeeld van Jezus. Door zijn dood toonde hij dat hij werkelijk van ons houdt. En kun je ook van anderen houden, door zijn voorbeeld te volgen en jezelf opofferend te geven en te dienen. Dus zo kun je ook van anderen houden. Jezus hield ook van zondaren en wij kunnen ook houden van mensen die ons minder goed liggen. Want Jezus legt dat gewoon in ons, de Heilige Geest legt dat in ons. En dit is ook een zegening voor ons en ook voor onze naasten natuurlijk. Dan lees ik vers 23 tot het einde. Hebt elkander dan van harte en bestendig lief. Als wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Hebt elkander dan bestendig lief, als wedergeboren, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, blijvende woord van God. Want al het vlees is gras, het gras verdort en de bloem valt af. En de bloem is eigenlijk de heerlijkheid van de mens waarschijnlijk. Zo las ik dat, de gras en dan komen de bloemetjes op, dat de heerlijkheid van de mens dan naar boven komt. Maar die valt ook af. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dat kun je ook nalezen in Jesaja 40, vers 6 tot en met 8. De mens, het vlees, wordt hier vergeleken met gras en bloemen die verdorden. Wij zijn sterfelijk, maar Gods woord houdt eeuwig stand. De publieke opinie verandert en is ook onbetrouwbaar. Alleen in Gods eeuwige woord hebben wij een duurzame oplossing voor onze nood en problemen. Dit is nu het woord dat u als evangelie verkondigen is. De blijde boodschap, hetgeen een grote zegening is voor de mensheid. Eigenlijk samenvattend, Petrus zegt, wij, ook de nu zijn wij kinderen van God door de Heilige Geest apart gezet om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Dat is een zegening van God voor ons. Het is ook een zegening dat de drie enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, ons behoud, onze redding bewerken, iedere dag opnieuw. Daarom is het belangrijk ook om God iedere dag opnieuw te zoeken. Het is ook een zegen voor ons dat wij weten dat de beloofde beloning, het eeuwig leven met hem, dat wij dat zullen ontvangen. Hoop wordt zekerheid en de erfenis die voor ons is weggelegd door God in de hemel, eeuwig leven. Het is ook een grote zegen voor allen die geloven dat de blijheid en de vreugde nu al met ons is. Laten we doodum jaloers maken op onze blijheid en vreugde die we hier hebben. He? Het is ook een grote zegening voor ons en voor de gehele mensheid als wij het offer accepteren dat de Heer Jezus Christus voor ons gebracht heeft aan het kruis. Ook het woord, de blijde boodschap dat ons verkondigd wordt, is een grote zegening voor ons allemaal en voor de gehele wereld. En hierbij wil ik het laten. Dank u.